Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal tegenover me, Martin Visser. Martin, ben je eigenlijk al klaar voor maandag? Het gaat gebeuren. Heb je een reservering geboekt ergens? Ga je een terras opzoeken?
Nee.
Nee. Jij laat die kans voor de horeca even voorbij gaan.
Ik laat die kans even voor de horeca voorbij gaan. Ja,
het gaat wel goed, hè, als je de geluiden hoort. Hoeveel mensen er aan het reserveren zijn. Ja. Het loopt behoorlijk storm.
Ja, hetzelfde zag je bij de kappers. En dus dat is wel logisch. Dus ook gewoon een groot deel van de mensen dat denkt van ja, ik kan dit risico wel aan voor zover het al een risico is. Mm. Nou, of mensen denken, nou, dat het risico is zo verwaarloosbaar klein en de ondernemer pakt het keurig aan. Dus ik ga dat gewoon doen en er zullen mensen zijn die afwachtend zijn. Dat zou je zien, wij wachten even af.
Gaat het wat opleveren voor de horeca? Want je hoort al geluiden van deze maand moet het dan ook meteen maar worden. Ja. De maand juni. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou ja, vergeleken met de maand mei zal het in ieder geval. Dat is niet zo moeilijk te voorspellen. Ja, nee, natuurlijk. Dus het is wel een maand van herstel. Dus het is, ik kan me voorstellen dat de horeca hier ontzettend naar uitkijkt. Ondanks alle beperkingen. En je ziet ook wel dat gaandeweg in de protocollen er ook al wat pragmatisme is ingeslopen. Hè. Die anderhalve meter is gaandeweg wat minder heilig geworden. Dat zie je op verschillende plekken nu gebeuren. Dus zeker. Dit gaat natuurlijk, dit moet natuurlijk een klapper worden. Niet van ik wilde de horeca eigenlijk al de hele Pinkster weekend open. Nou goed, dat zag het kabinet en vooral de veiligheidsregio zagen dat niet zitten. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk wel van belang. En dan is dat, ja, dit is, en dan, ja, in het begin zal er wel een enorme piek zijn. En dan heb je natuurlijk, ja goed, het zomerseizoen is natuurlijk prachtig weer allemaal. Dus dat is heel gunstig. Maar gaandeweg moeten we wel blijken van wat is dan de meer structurele omzetval. Dus vergeleken van met een zomer van vorig jaar.
Ja, nou ken ik je uit de Brusselse tijd als een behoorlijke Bourgondier. Heb je nou expres niet gedaan om wat af te vallen? Of heb je nog angst voor?
Nee, dit klinkt alsof je een enorme zuipschuit bent. Maar ik weet niet. Aan de ene kant lijkt me heel erg lekker. Ja, ik weet niet, ik wacht gewoon even af. Wel bij de kapper geweest, bij de tandarts geweest. Ik wacht gewoon even af. Ik wil het ook gewoon even zien. Hoe dat aangepakt wordt. En dat is het vooral. En als ik op het terras ga zitten, zit ik meteen met een heel gezin. Met twee jonge kinderen. Dus ik wil het gewoon even zien. Aan de ene kant lijkt me heel lekker. Terras zie ik eerder zitten dan uit eten. Ja, het is een beetje eerst zien dan geloven. Even kijken of het restaurant of weet ik veel, de kroeg waar je dan heen gaat, het ook echt serieus aanpakt. Even zien hoe dat er dan uitziet. Ik vraag me zelf een beetje, ik zou wel graag willen zien hoe dat uit eten bijvoorbeeld is, binnen. Is het nou echt wel gezellig? Of ben je zo met je hygiëne, je veiligheid bezig, dat het ook een beetje de lol ervan afhaalt? Ja, dat weet ik gewoon niet zo
en
goed.
En zo'n shift en hup, na een uur moet je weer vertrokken zijn.
Ja, dat. Ik las ook weer berichten, ook op onze website, over hoe bijvoorbeeld dat ermee gaat voor de vakanties en zo. Ik heb dan zelf een vakantie in Frankrijk gewoon geannuleerd, want het duurde me allemaal veel te lang. En nu gaan die grenzen wel open, maar dan zie je ook wel campings die zeggen, nou, het zwembad, daar mag je dan 20 minuten in. En tussen 12 en 1 is het weer dicht vanwege hygiëne. Mm-hmm. Ja, ik moet er allemaal nog even met je aan winnen. Dat zal het zijn. Maar ik bedoel, ontneemt natuurlijk wel op voorhand een beetje de lol.
Ja. Snap je de regels eigenlijk allemaal wel? Het is zo verwarrend wat je dan wel mag, met wie je mag gaan.
Ik snap er geen zak van. De horeca. Nee, maar goed, als je daar weet ik, bijvoorbeeld op Twitter vragen over stelt, dan vinden sommige mensen een enorme zeurpiet. Ja. Maar ik begrijp het niet zo goed. Ik begrijp de logica. Ik snap ook wel, dat is ook gewoon bijna niet te doen. Het is ook bijna niet te doen om dat allemaal helemaal totaal coherent te krijgen. Maar dat het nu toch weer ruimte is om, of nee, dus minder ruimte, maar om die anderhalve meter, die hoeft dan in een bepaald geval in de horeca dan weer niet helemaal gehandhaafd te worden. Ik begrijp het niet helemaal. In het vliegtuig ook niet, want dan moet je mondkapje op. Nou, ik ga echt voorlopig het vliegtuig niet in. Ik ga niet eens een tram in. Heb ik helemaal geen behoefte aan. Dat is een beetje, wat voor mij een beetje de maatstaf is, maar dat is allemaal heel persoonlijk. Hè? Dat mag iedereen moeten voor zichzelf bepalen. Is de maatstaf, heb je er zelf enig grip op? Of je al dan niet in een situatie belandt waar je onprettig bij voelt. Daar heeft het mee te maken. Dus ik kan me voorstellen, als ik zie bij ons om de hoek van, nou, dat is een klein koffietentje met een heel klein terrasje. Ik denk, nou, daar is natuurlijk niks in de hand. Nou, Maar als je bij een tram of bij een vliegtuig of misschien bij een heel groot restaurant misschien ergens in verzeild kan raken, denk je, ja, dit vind ik niet prettig. Mm-hmm. En dan zit je daar, dus dat ontloop ik op dit moment een beetje.
Ja, helder. Welke regel je hopelijk wel heel goed nu weet, of misschien is dat ook nog wel onduidelijk, maar de ontslagboete, hè, daar was heel veel gedoe over. We hadden vorige week natuurlijk hier met FNV tweede man Tuur Elsinga over. De ontslagboete die zou geschrapt worden.
Ja.
Er is toch wat verandering gekomen deze week. Hoe zit het nu in elkaar? Welke bedrijven krijgen nu wel een boete, welke bedrijven niet?
Ja, nou, ik ben in ieder geval blij dat de compromis is gekomen. Want ik schreef vorige week in de krant dat ik compromis in maak. En toen daarna ging ik het helemaal mis.
Ja.
Dat heb je wel eens vaker. Hè? Dan,
uiteindelijk had je gewoon gelijk.
Ja, uiteindelijk gewoon gelijk. Precies. Waarvan akte. Maar de uitkomst is wel verrassend. Want we hadden over de groepsapp er allemaal druk over. Toen lekte dat op een gegeven moment s'avonds heel laat uit. Ik bedoel, ik werd nog 11:30, 12:30 nog gebeld door de parlementaire redactie. Wat hoor jij uit de polder? En er werd nog heel driftig heen en weer gebeld. S'avonds tussen 11:00 en 12:00 en geappt en gedaan. Maar de uitkomst is in die zin verrassend dat de boete is in principe geschrapt. Maar dat betekent wel dat bij bedrijven die meer dan 20 mensen willen ontslaan, 20 of meer mensen willen ontslaan, die moeten van de wet al in overleg met een vakbond voor een sociaal plan. Maar dat wordt nu echt afgedwongen. Er moet echt een akkoord komen. En als het akkoord niet is, dan komt er alsnog toch een boete. Je kan ook wel zeggen, de boete is er nog wel. Maar goed, het is net welk frame je kiest. Mm-hmm. Maar ik denk dat veel bedrijven ervoor zullen gaan kiezen om een akkoord met een vakbond te sluiten. En het verrassende is alleen...
Het geeft de vakbonden een enorm podium weer.
Zeker, dus zeker. En dit was natuurlijk van meet af aan de bedoelingen ook van die vakbonden. Die wilden ergens een voet tussen de deur hebben. En tegelijkertijd wilde minister Koolmees niet de wet op het collectief ontslag wijzigen. En daar hebben ze nu wel iets op gevonden. Dus ze wijzigen wel de voorwaarden van die NOW-regeling. Die bedoeld is voor het tegemoetkoming en de loonkosten. Maar ze hoeven dus niet die wet een melding collectief ontslag te wijzigen. Daar had Koolmees allemaal geen trek in. Dat begrijp ik wel. Je wil het zoveel mogelijk binnen de bestaande wetgeving doen. Nou, dat hebben ze handig bedacht. Het verrassende is dat in het oude systeem zou je, als je iemand ging ontslaan, moest je natuurlijk die loonsteun van die persoon terugbetalen, 100%. Plus nog eens een keer de helft erbovenop, 50% boete. Dus dan betaal je 150% terug. Ja. Nu gaat die boete, die wordt 5%. Maar die gaat niet over het loon van die mensen die iemand ontslaan. Maar die gaat over de totale NOW-steun. Voorbeeld, als jij 1000 man in dienst hebt, je ontslaat er 20. Bij het oude systeem zou je dan een boete moeten betalen van 50% over die loonsom van die 20. Mm-hmm. En nu moet je een boete gaan betalen over 5% over die loonsom van die 1000. Dus dat kan bij een groot bedrijf met een relatief klein ontslag, kan het relatief hele grote, om hele grote bedragen gaan. Dat geeft een vakbond in zulke soort gevallen enorme voet tussen de deur. Want dan heb je echt een positie om een bedrijf echt te dwingen om akkoord te gaan met een bepaald sociaal plan. Mm-hmm. Als je, extreem voorbeeld, 40 man in dienst hebt, je ontslaat de helft. Ja, dan dus 20 man en je hebt geen akkoord, dan betaal je dus 5% boete over die 40 mensen. Dat is relatief ten opzichte van die 20. Ik hoop dat iedereen er nog is.
Ja.
Valt het dan weer mee? En zo zullen bedrijven natuurlijk gaan rekenen.
Maar dit is waardoor mensen zeggen van het gaat grote bedrijven sneller raken dan kleine bedrijven.
Ja, grote bedrijven met een relatief verhoudingsgewijs klein ontslag. Nog een andere manier waarop kleinere bedrijven er minder last van hebben is als je gewoon überhaupt minder dan 20 mensen ontslaat. Als je een kleiner bedrijf bent en je moet 10 man laten gaan, dan geldt het sowieso al niet. Het was al zo. In de wet melding collectief ontslag ligt die grens ook bij 20 werknemers. Dus dat zijn de manieren waarop vooral de grote bedrijven daar meer last van zullen hebben. Maar ik denk, ja, dat even wat het gegoogel van mij, dat toont wel aan dat alle bedrijven natuurlijk gaan rekenen. Mm-hmm. Je gaat natuurlijk rekenen van wat levert die NOW mij überhaupt op ten opzichte van de kosten die ik al heb. Wat zal het mij kosten als ik ga ontslaan terwijl ik die steun krijg? En ik moet een sociaal plan betalen. Mm-hmm. Wat zal het mij kosten als ik de sociaal plan niet wil en een boete moet betalen? En misschien dat je dan kan zeggen van, nou, misschien is het in dat geval ook, kan het ook nog mogelijk zijn dat een bedrijf zegt, nou weet je wat, ik vraag die loonsteun al niet eens aan. Dus zo gaat er gerekend worden. En alle juristen zijn natuurlijk
mee. Wat je niet kan berekenen is de houding van de bonden natuurlijk, want je weet niet hoe zij zich precies gaan gedragen.
Op voorhand weet je dat niet. Kom je er niet uit, dan kan er mediation plaatsvinden via de Stichting van de Arbeid. Dat is een polderclub waar werkgevers en vakbonden samen in zitten. Dus je moet wel een beetje vertrouwen op de redelijkheid van de vakbonden. Maar de oplossing aan zich begrijp ik wel. Dat je zegt, van, nou, we willen bedrijven de ruimte gaan geven om te gaan herstructureren, te gaan reorganiseren. Maar dat kan niet zomaar onbegrensd. Daar moet wel de vakbond aan boord zijn. Dan heb je toch een soort, heb je toch de rechten van de werknemers iets meer verankerd dan wat Koolmees aanvankelijk van plan was.
Ja. Wat ik me dan wel afvraag van is, want eerst was hij niet van plan, precies zoals je zegt. Dit is een compromis, maar is het vooral een compromis geworden omdat ze ook op dat pensioenakkoord slagen wilden maken? En dat ze wisten, hier kan misschien, die kunnen die bonden dwars over gaan liggen en dan krijgen we ook geen pensioenakkoord.
Ja, dat zou kunnen, maar ik heb mijn indruk is van niet. Maar ik weet natuurlijk nooit 100% zeker. We hadden natuurlijk al vrij snel de voorzitter van de FNV, Han Busker, op onze website. Dat was de dag voor Hemelvaart, als ik het goed heb. Die natuurlijk meteen zei van er zijn twee losse dossiers. Maar ja, dat chagrijn wat ik nu heb met ontslagboete. Ja, dat kan zo overspringen naar de pensioentafel. Mm. En hij verwees heel slim een beetje naar zijn achterban. Want mijn achterban begrijpt het allemaal niet. Ja, die zal wel minder snel akkoord gaan met een pensioendeal. Weten dat dit speelt. Ja. Maar tegelijkertijd was er afgelopen week was er een belangrijk overleg van de minister met de voorzitters van werkgevers en vakbonden om de voortgang van de pensioenen te bespreken. En toen dacht ik al van, nou, dat zal wel grotendeels eigenlijk over de ontslagboete gaan. En ik begreep eigenlijk dat de voortgang pensioenen vrij snel was afgekaart. En dat ze daarna nog een hele poos hebben zitten hakketak over die ontslagboete. Dus eigenlijk op het niveau van die voorzitters is dat steeds meteen al uit elkaar getrokken. Mm-hmm. Goed, dat is allemaal achter de schermen. Dus je weet nooit helemaal precies hoe het gegaan is. Maar ik heb geen informatie dat ook de vakbondsbestuurders echt expliciet het een en het ander hebben verbonden en Koolmees als het ware zo gegijzeld hebben. Het werd wel gaandeweg werd het dus duidelijk dat het Koolmees toch veel aan gelegen was dat de vakbonden aan boord zouden zijn met die ontslagboete en ook de PvdA. Want Lodewijk Asscher was natuurlijk heel actief. Ja. En dat was ook eerder ook mijn gedachte toen ik schreef dat er een compromis in maak was. Ja, ik heb D66 is niet per se een enorme polderpartij. Maar Koolmees heeft natuurlijk wel als minister ook ondervonden dat je gewoon met bepaalde dossiers, dat het gewoon wel handig is als je ook de vakbonden mee hebt. Omdat je dan, ja, dat werkt gewoon veel prettiger. En zeker in zo'n grote crisis. Ze overleggen eens in een week over de aanpak van de crisis. Ja, wil je niet een gesodemieter hebben. En ze vonden het ook van belang. En dat heel begrijpelijk dat er een breed politiek draagvlak is. Ja. Dus moest Asscher ook aan boord komen.
Hebben die vakbonden wel genoeg mensen om eigenlijk, want ja, er worden nog wel wat ontslagen verwacht, dat ze zich ook beschikbaar zijn om hier met ze te gaan onderhandelen? Hebben ze wel op alle plekken daar genoeg mensen voor?
Nou, dat is een goed punt. Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Kijk, op zich is het natuurlijk wel zo dat de vakbonden daar waar ze veel leden hebben, natuurlijk allemaal bestuurders hebben. Ze zijn natuurlijk breed vertakt. Mm-hmm. Ze misschien eerder te veel mensen dan te weinig. En als je ook gewoon kijkt hoe die organisatie staat, dan moet ook nog het een en ander gebeuren bij de FNV.
Ja, dan hebben ze ook wel eens ontslagrondes toch aangekondigd.
Nee, maar dat is wel een goed punt. Er was relatief veel ontslagen gaan vallen in bepaalde sectoren. Wat wel logisch is, want de crisis raakt niet alle sectoren hetzelfde. Dan zou dat natuurlijk een issue kunnen zijn. Maar goed, dat moeten we wel goed scherp in de gaten houden.
Ja. Even in het algemeen, hè. We hebben vaker discussie, zeg ik dan. Volgens mij zie ik het altijd iets rooskleuriger in van hoe lang deze crisis gaat duren dan jij. Ja. Hoe denk je nu dat we ervoor staan? Even in het algemeen, je krijgt die geluiden, we hebben het erover gehad. Maandag gaat weer de horeca open en wat andere de sectoren. Hoe staan we ervoor in het algemeen volgens jou?
Heel slecht.
Ja.
Ja.
Je hebt geen hoopvollere boodschap van hey, ik zie al wel wat keren. Nee. Ik zie wat positievere geluiden uit Duitsland komen. Of...
Nee, ik zou dat niet zien. Het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Dat is natuurlijk eigenlijk het eerlijke antwoord. Ik zeg het een beetje expres, een beetje plagerig. Mm-hmm. Maar ik baseer me gewoon een beetje op de consensus bij de economen, de voorspellers en analisten. Want ik weet dat zelf natuurlijk ook niet precies. Je zit met elkaar al die informatie en die kennis te delen. En ik zie hoe anderen het wegen. En ja, als je natuurlijk ziet dat de afgelopen, het is 2 weken, natuurlijk de consensus in Nederland heel duidelijk is geworden. Nou, die V-recessie zit er gewoon echt niet meer in. Die harde klap omlaag, we stuiten net zo hard weer terug omhoog. Ik zat bij de ESB, het Economenblad, nog een stuk te lezen van een gezondheidseconoom, Xander Koolman, die ook betoogt, het is niet zo dat je met een lichte lockdown of een zware lockdown meer of minder economische problemen zou hebben gehad. Hij komt met allerlei voorbeelden aan van ook in Zweden bijvoorbeeld, waar de lockdown wat lichter was, waar ook de economische klap heel groot is. Kijk, de omzetverliezen van 80, 90, 100% is in de horeca. Ja, dat ligt straks achter ons. Goed, dat is tijdelijk. En voor die ondernemers ongelooflijk heftig. Maar de echte om van de crisis gaan we dus daarna merken. Deze man in de ESB wijst er ook op van, al voor de lockdown zag je de eerste tekenen. Na de lockdown gaan we natuurlijk echt goed zien wat de echte effecten zijn. Het consumentenvertrouwen heeft natuurlijk een klap gekregen. Dat kan misschien weer een beetje herstellen als die lockdown is opgeheven. Maar zo praktisch als we begonnen met het terras. Dat voor een bepaald deel van de bevolking, die zou denken van nou prima, we gaan alles weer doen binnen de normen en we pakken alles aan. Maar er zullen ook relatief veel mensen zijn die of afwachtend zijn, zoals ik, of die misschien helemaal niet komen, omdat ze van zichzelf denken of weten dat ze tot de risicogroep behoren.
Ja. Ja, of die geen baan meer hebben en niet of die geen baan meer hebben. Kunnen gaan.
Ja, ja. Ja, dus het heeft dus in die zin zie ik geen aanleiding om te denken van het gaat weer goed. Ik ben wel heel benieuwd, want we krijgen natuurlijk hele rare statistieken. We gaan straks dan gaan we natuurlijk de komende tijd zien we vooral die lockdown nog terug in de statistieken. Want ja, de statistieken hebben altijd 1-2 maanden vertraging. En op een gegeven moment gaan we natuurlijk de einde lockdown zien. En dan zal het natuurlijk lijken alsof het dan weer heel erg goed gaat. Ik ben benieuwd wat dat ook weer teweeg brengt. Ja. Ik vermoed dan dat we hier op de krant ook zo'n discussie krijgen. Mm-hmm. Maar dat is toch hartstikke goed nieuws als het weer goed gaat. Maar ja, goed. Dus ik ben wel benieuwd. Maar dit is een tijdelijke fase. En daarna ga je naar een meer structurele fase waarvan je niet weet hoe lang die duurt. En ik vind het ook ingewikkeld inmiddels om... Dat zou misschien de plus kunnen zijn. Je ziet nu al her en der dat die 1,5 meter ter discussie begint te komen. Niet alleen door de mensen die van meet af aan tegen de hele strategie waren, maar ook gewoon breder. Ik zag van de week een gezamenlijk advies van Centraal Planbureau, Sociaal Cultureel Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving. En die hebben het kabinet geadviseerd, hou nou eens op over dat nieuwe normaal, die 1,5 meter samenleving. Is dat geen goede manier van communiceren, want het is niet normaal en dat is niet structureel, maar tijdelijk. Ja, en die 1,5 meter is gewoon niet echt houdbaar. Kijk, als het nou zo zou zijn dat we gewoon toch in de loop van de maanden anders omgaan met het gezondheidsrisico en misschien weer iets normaler gaan doen met z'n allen en op de koop toenemen dat dan sommige mensen ziek worden, ik weet het niet. Ja, dat kan dus op 2 manieren uitpakken. Dan kunnen misschien bedrijven toch weer rendabeler draaien. Het kan ook weer zijn dat mensen er minder vertrouwen in hebben. Dat vertrouwen is... Ik heb de afgelopen tijd veel achtergrondgesprekken gevoerd met allerlei mensen in de overheidssector, bij de banken, weet ik wat allemaal. Dat vertrouwen is echt ook nog wel een ding. En dat is ook heel ongrijpbaar. Maar dat vertrouwen is echt heel erg laag. En er is toch wel een angst dat als dat heel laag blijft, dat het op een gegeven moment ook langdurige consequenties heeft. En dat je het bijvoorbeeld op de huizenmarkt terug gaat zien, terwijl we dat nu nog totaal niet zien.
Precies, want dat
wil
ik aan je vragen. Hoe verklaar je dat eigenlijk, dat die huizenmarkt er niks van te zien
is? Ja, dus... er zit er een vertraging natuurlijk in. Mm-hmm. En het is ook wel een beetje raadselachtig, eerlijk gezegd.
Kan je zeggen, dit vertelt ook waarom dat er zo'n enorme krapte in Nederland is?
Nou ja, dat natuurlijk sowieso. Ik bedoel, toen in het begin had ik ook zoiets van, je moet niet meteen van uitgaan dat het een huizencrisis wordt. Dat is helemaal nog niet gezegd, want je hebt natuurlijk de randvoorwaarden zijn eentje van enorme krapte. Er is ook wel angst, dat speelt misschien ook een rol, of erop inspelen dat de hypotheekrente misschien gaat stijgen. Mm. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd ook over bericht, omdat de rente toch wel een beetje heen en weer ging. Dus dat zou een rol kunnen spelen. Maar normaal gesproken, bij de extreem lage consumentenvertrouwen zoals we dat nu zien, zou je verwachten dat op een gegeven moment de huizenmarkt er ook de effecten van gaat zien. Mm-hmm. Dat is echt een kwestie van de komende maanden, om dat aan te kijken hoe dat door gaat werken.
Ja, en de beurs, we hebben het natuurlijk vaker over, die lijken al wel een soort voorschot te nemen op van het komt eraan, het keren van de tij, laat ik het zo zeggen.
Ja, nou is het ook alweer gemengd. Want ik zag ook wel analyses die kijken ook gewoon echt door die indexen heen. Van kijken ze naar bedrijven, bepaalde sectoren. Het is niet overal hosanna. Het hangt ook een beetje vanaf naar welke index je kijkt. Of het echt wel enorm herstel is. Of dat het weer een beetje vlakker gaat zijn. Ja, daar... Het is natuurlijk... Die beurs lijkt in die zin ook wel een beetje losgezongen van de realiteit soms. Dat kan te maken hebben met de centrale banken. Die zorgen dat met die extreem lage rentes en het opkopen van obligaties, dat iedereen richting aandelen wordt geduwd. Dat zou een rol kunnen spelen. Er wordt ook wel geopperd dat het te maken heeft met heel veel particulieren die zijn ingestapt. Ik vind dat moeilijk. Ik weet niet of dat echt waar is, hoor. Maar dat lijkt me een heel raar moment om in te stappen. Maar goed, het geld dat uitgedeeld is in Amerika. Mensen die in deze tijd geld overhouden omdat alles dicht is. Mm-hmm. Ik weet niet of dat helemaal een verklaring is. Maar goed, ik zou als beginnende belegger nu ook wel heel voorzichtig zijn. Maar je weet het gewoon niet. Er zit heel veel onzekerheid in de markt. En meestal houden beleggers daar niet van die onzekerheid. Maar waar moet je nu heen met je beleggingen? Dat is ook een belangrijke driver. Waar moet je heen met je geld?
Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld aan Nederland uitlenen. Ik zag deze week ook weer een bericht dat we weer geld toekregen voor de 5 miljard ja. ophalen. Dat was binnen 5 minuten gepiept, geloof ik.
Ja, ja nee. Dus voor Van Hoekstra met zijn diepe zakken. Die verdient op zijn diepe zakken. Dat is natuurlijk ongelooflijk, ja. Ja. En ik ben ook benieuwd hoe dat gaat keren. Op een gegeven moment als de staatsschuld zo hard gaat oplopen. Kijk, daar zitten we allemaal nog niet door. Als Nederland zitten nog redelijk aan de safe kant. En u weet ook dat de centrale bank natuurlijk zijn opkoopprogramma enorm heeft uitgebreid. Dus in die zin dat houdt die rendes ook heel erg laag. Nee, voor Hoekstra is het natuurlijk gratis geld op te halen.
Ja, het is een mooi bruggetje naar een ander favoriet onderwerp van ons, volgens mij Brussel. En er was ook wel wat over te melden deze week.
Zeker.
De Europese Commissie die eindelijk met die steunplannen kwam en de nieuwe EU-begroting. We hebben hier meer discussies over gehad. Hè? De vrekkige vier en uiteindelijk hebben we er de verstandige vier, zou je ook zomaar eens kunnen noemen.
Ja.
Is dat allereerst even een frame dat bewust uit Brussel komt voor je gevoel om zuinig of vrekkig te noemen in dit geval?
Ja, nou, ik bedoel, wij worden natuurlijk wel weggezegd als zuinig. En dat vrekkig is een beetje een Nederlandse vertaling. Maar goed, natuurlijk, ik bedoel, het hangt van frames aan elkaar. En dat is ook de manier waarop het natuurlijk gaat. Ik zag de Elsevier van de week, de cover, die gaat hier ook op. En die heeft ook gezegd, dat geld moet niet naar Italië. En dan zie je gewoon een Italiaan, echt heel prototypisch Italiaan op een luchtbedje, op het water dobberen geloof ik. Of iets dergelijks. In ieder geval, hij zat er lekker bij. Ja, dat is niet het beeld wat de gemiddelde Italiaan heeft van een Italiaan in coronacrisis tijd. Weet je, dus in die zin zijn er ook allemaal beelden. Het is wel verleidelijk om daarin mee te gaan met die frekkige vier.
Ze beelden ons ook weer af als een soort belastingparadijs. Hè?
Ja, zeker. Dus dat krijg je natuurlijk allemaal terug. In die zin zijn het allemaal gewoon frames. En ik snap ook wel, ik begrijp ook wel hoe het werkt. Ja, daar zitten wij gewoon in een communicatievak. Mm-hmm. En een frame of een etiket kan soms heel goed je punt duidelijk maken. Net zo goed een illustratie dat punt duidelijk maakt. Ja, dat zet natuurlijk scherp aan. Andersom heeft Zuid-Europa inderdaad ook al elkaar teruggeslagen de afgelopen tijd. Dat is onderdeel van het spel. En het is uiteindelijk een andere onderhandeling over een begroting. En dat gaat gewoon hart tegen hart. En in deze tijden extra, omdat het dan over heel grote belangen gaat.
Ja. Er komt een Europese top voor de regeringsleiders. Er is nog niks besloten, maar zullen we even doornemen wat nu de commissie precies voorstelt?
Ja.
Vertel het eens.
Nou, wat de commissie doet is, die stellen voor om dat herstelplan of herstelfonds om te koppelen aan de Europese begroting. Ze hebben al een voorstel gedaan voor de Europese begroting van een dikke 1100 miljard. Mm-hmm. Ik loop even vast of het nou triljoen of nou gaat. 1100 miljard. Even safe. 1100 miljard. Dat vindt Nederland al te veel overigens. En dan moet dan 750 miljard bovenop extra voor het herstelfonds. Mm-hmm. 750 miljard. Ja. Maar van belang is, ze willen het allemaal onderbrengen in de begrotingssystematiek. Dus dan valt het allemaal onder het beheer van de Europese Commissie. Dus niet weer een nieuw noodfonds optuigen of iets dergelijks. Waar al dan niet geld uit geleend of weggegeven gaat worden. Onderbrengen met begrotingssystematiek. Dat lijkt op wat Merkel en Macron ook van plan waren. Dat zou je al kunnen zien vanuit Merkel en Macron als een soort van compromis ook richting Nederland. Even af. Nou, de vraag of wij de Europese Commissie al het geld toevertrouwen. Mm-hmm. Maar dat je niet weer echt...
Zeker niet, maar dat ze er belasting voor gaan heffen, toch?
De vraag is inderdaad, hoe haal je dat geld op? De bedoeling, Merkel en Macron zeiden al, die wilden 500 miljard overigens. Die wilden dat geld naar voren halen in deze komende meerjarenbegroting. Zo'n meerjarenbegroting loopt 7 jaar. Dan zou je dus een wat hogere begroting krijgen dan Nederland wil. Maar die 500 miljard, die trek je naar voren. En die komt dan op een later moment alsnog weer uit die begroting. Maar de Europese Commissie heeft gezegd, die 750 miljard komt inderdaad uit de begroting. Maar niet uit de komende begroting. Maar uit de begroting van na 2028 tot op zijn laatst 2058.
Ja.
Dus dat betekent dat je de...
Ze werken met meerjarenbegrotingen.
Dat gaat steeds om periodes van 7 jaar. Maar dat betekent dat je pas na de volgende meerjarenbegroting begint om dat geld terug te halen uit de begrotingen van dan. En dat ze daar 3 decennia desnoods de tijd voor nemen. Mm-hmm. Ja, daar zijn er dus ook al heel veel nieuwe onderhandelingen geweest over begrotingen die dan waarschijnlijk vanwege die omstandigheden weer verhoogd moeten worden. Oftewel, dit is gewoon extra geld.
Ja.
Terwijl Merkel en Macron het eigenlijk uit de lopende begroting wilde halen. Of de aanstaande begroting. Goed. Dit zijn wel manieren natuurlijk om het allemaal heel ingewikkeld te maken. En dat is voor een compromis wel eens fijn. Dat je gewoon, als je een beetje zoekt in de techniek, dan kom je er ook met elkaar en kom je er makkelijker weer uit. Maar goed, 750 miljard moet wel ergens vandaan komen. En de commissie kwam ons te willen, zou je kunnen zeggen, door niet onze bijdrage te verhogen. Ja. Nou, yippie-yo, we hoeven niet extra te betalen. En dus moet dat geld wel ergens vandaan komen. En dat wordt voor een deel wordt dat geleend op de kapitaalmarkt. Nou, dat zou je, als je erop tegen bent, zou je dat een coronabond kunnen noemen. Mm-hmm, ja. Dan zegt de commissie van nee, dat is het niet. Dat is iets heel anders. Maar het is toch een Europese instantie die geld gaat ophalen.
Kunnen ze tegen een heel gunstig tarief doen. Hè,
zeker. Ja, want de begroting dient dan als onderpand. Mm-hmm. Ze hebben helemaal in het begin van de eurocrisis hebben ze dit overigens ook gedaan voor veel kleinere bedragen. Uiteindelijk zijn ze ermee gestopt omdat de Britten dat niet wilden. Maar goed. En een deel komt uit belastingen. Dat deel is nog niet heel goed uitgewerkt. Dat gaat om belasting bij bedrijven. Dat kunnen grote techgiganten zijn. Dan kan je zeggen, ja, wie kan er nou op tegen zijn? Nou, daar is toch tegenstand in Europa. Omdat men, er zijn landen die heel graag die techgiganten misschien wel belasten, maar weer niet door de Europese Commissie dat laten doen. Dat zou ook moeten gaan om vormen van milieuheffing, CO2-heffing. En om een nog nader te specificeren belasting voor grote bedrijven die bovenmatig profiteren van de Europese interne markt.
Mm-hmm. Ja.
Maar goed, in ieder geval de Europese belastingen. Dus alle reden voor Nederland om hier heel terughoudend te zijn.
Ja, dat zou echt voor het eerst zijn dat je op die manier Brussel zo zijn eigen geld bij elkaar moet schrapen.
Nou, en wat je dus ziet is, de redenatie is natuurlijk grappig. Van beste Nederland, zou je kunnen lezen, jullie willen waarschijnlijk niet meer betalen. Nee, zegt Nederland, nee, we willen niet meer betalen. Ja, het geld moet ergens vandaan komen, dan gaan we het zelf ophalen. Ja, maar dan zegt Nederland, maar dat willen we ook niet. Want we willen niet dat we ergens op een gezamenlijk niveau schulden gaan zitten poelen. Mm-hmm. We gaan ook nog belasting hebben. Ja, dat willen we ook niet, zegt Nederland dan. En dan kom je snel in een positie dat je niks wil. En dat werkt nooit in Europa.
Vooral niet omdat we ook bang zijn dat het hek van de dam is. Van als je dit belastingje mee begint, dan komt er nog een ander Europees belasting.
Zeker, zo gaat het.
En,
en de gedachte is, je begint er tijdelijk mee. En op een gegeven moment bevalt het zo goed dat je ermee door blijft gaan. Dat was ook de angst met de coronabonds. Dan kan je zeggen, dat is maar tijdelijk. En na de crisis stoppen we ermee. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Een crisis wordt altijd gebruikt om deze stappen te zetten. En premier Rutte heeft ook steeds gezegd, we zijn tegen de eurobonds bijvoorbeeld. Omdat we daarmee ook begrotingsbevoegdheid overdragen van Nederland naar het niveau van de Europese Unie. Mm. En dat willen we niet, want we vinden deze financiële bevoegdheid vinden we echt puur nationaal. Zo was het tot nog toe ook. En wordt ook vaak gezegd bij de eurobonds, daar op een gegeven moment wordt het een eigen begroting, er worden vaak ook eigen belastingen bij. En dat is een heel principieel punt. Mm-hmm. En dat is ook wel een begrijpelijk punt. En je ziet het nu met zo'n herstelplan, proberen toch de mensen die heel erg geloven in een verdere integratie van Europa, naar een federatie of weet ik veel, welke vorm precies, die kunnen die crisis natuurlijk heel mooi gebruiken om daar stap voor stap nu naartoe te werken. Ja.
Maar die zuinige vieren zijn inmiddels Duitsland kwijt, want die lijken wel iets meer te schuiven qua standpunt. Ja. Kunnen we dit nog wel voorkomen op die EU-top bijvoorbeeld?
Nee. Nou, we kunnen niet alles voorkomen. Dat is ook. Je schrikt ervan. we hebben een veto. Maar weet je, je hebt natuurlijk ook gezeten. We weten ook, uiteindelijk komt er een compromis uit.
Mm. Daarom zetten ze bij de commissie hoog in.
Ja,
en dan
zo werkt dat. En dat weet Rutte natuurlijk ook. En je ziet ook binnen die vier, die verstandige vier, of de voorzichtige vier, of hoe je ze wil noemen, die vier, wordt er ook al wat geschoven. Je ziet bij Oostenrijk zeggen ze al van, misschien gaan we een compromis sluiten in Denemarken. Nou, Rutte zegt dat misschien nog niet, maar die had van de week wel een goed gesprek, begrijp ik, met de Italiaanse premier. Natuurlijk, ik bedoel, anders kunnen we er wel mee stoppen. Mm. Natuurlijk komt er een compromis. En hoe die er precies uit gaat zien, weet ik niet. Maar er zitten ongetwijfeld delen in waar Nederland minder blij mee is. Ja. Maar Nederland speelt het spel natuurlijk vrij hard om zoveel mogelijk invloed te hebben op de uitkomst van het compromis. Ja. En Duitsland heeft natuurlijk een traditioneel totaal andere rol. Die zijn streng en die hangen heel erg tegen. Maar uiteindelijk gaat Duitsland altijd beweging maken. Op de eurocrisis hebben we dat ook gezien. Dus ik mag hopen dat Rutte totaal niet verrast was door de draai van de move van Merkel. Mm. Want uiteindelijk als Duitsland blijft tegenhangen. En Duitsland en Frankrijk tegenover elkaar staan, dan gebeurt er dus niks. En ik snap wel
Duitse as, om het zo.
Precies. Nou goed. Nou, ik krijg ook wel steeds meer te horen van de tijd dat Frans-Duitse as echt dicteren wat er gebeurde, dat ligt achter ons. Maar je hebt wel minstens een soort van overeenstemming tussen Frankrijk en Duitsland nodig om ergens te komen, anders kom je echt helemaal nergens. En dus kan Duitsland zich niet permitteren om niet te bewegen en Nederland kan dat heel lang vol blijven houden. En dat betekent niet dat Nederland en Duitsland totaal oneens zijn. Al lees je ook wel her en der natuurlijk dat Merkel De manier waarop Rutte en Hoekstra dat hebben gedaan in het begin, was Merkel ook niet helemaal van gecharmeerd. Mm-hmm. Maar ik denk, kom op jongens, dat zijn allemaal grote mensen, dat is allemaal onderdeel van het spel. Ja. En dat hoort er allemaal een beetje bij. Ik geloof niet zo in het aankondigen van het einde van de EU en weet ik wat allemaal. Ik heb tijdens de eurocrisis te vaak gedacht van nou, de euro gaat onderuit, de Griekenland vliegt eruit. Het bleek allemaal niet te kloppen. Uiteindelijk aan het eind van de rit.
Dus altijd weer een extra top. En een,
iedereen is overtuigd van de meerwaarde van de euro, van de Europese Unie. Daar ben ik allemaal niet zo bang voor.
En er wordt ook gezegd, Duitsland wil er nu meer gas op geven, omdat ze ook voorzitter worden. Hè? Dat ze toch met iets willen komen om dit op te lossen. Ja. Want het begint al vanaf 1 juli natuurlijk.
Ja, ja.
Heeft dat nog invloed?
Dat is ongetwijfeld. Ik bedoel, het is natuurlijk, de voorzitter heeft een andere rol. De voorzitter moet natuurlijk de deals maken en partijen bij elkaar brengen. Dat speelt ongetwijfeld een rol. Maar het is ook gewoon traditioneel de rol van Merkel. Ja. En in het verleden was het ook wel zo'n rolverdeling dat Merkel dan toegefelijk was. En Schäuble, uit de oude doos, de minister van Financiën, nog hele stoere dingen ging roepen. Inmiddels heeft hij niet meer die positie, maar heeft hij nu wel mee bemoeid. En ook juist ook aangedrongen van de beste Duitsers, ga je nu achter dit plan. En het plan van Merkel en Macron heeft al wat weg van het plan van de Europese Commissie. Het is wat kleiner. Ja. Het smeert de pijn niet uit tot Sint-Jutemus, maar neemt het al wat eerder. Ja. Maar het heeft er wel alle trekken van. Maar dan nog blijft natuurlijk wel de vraag, even los van de omvang, leningen, giften of weet ik veel, Europese belastingen, blijft natuurlijk de vraag, als we het onderbrengen bij die systematiek van de Europese Commissie, die natuurlijk werkt met subsidies, die ze dan graag investeringen noemen, subsidies voor, weet ik wat, fietspaden. En dan nu voor windmolenparken, zonnepanelen. En ja, geloof je werkelijk dat die aanpak de Italiaanse economie erbovenop gaat helpen? Ja, ik geloof het dus helemaal niet. En ik heb het gevoel dat die argwaan vanuit die verstandige vier daar ook wel iets mee te maken heeft. Ja, is het eigenlijk wel te redden? Heeft het eigenlijk wel zin? Maar die vraag wordt er niet hardop gesteld. Want dan heb je toch echt wel een existentiële vraag over Italië. En ik ben dus niet zo bang voor, in dat opzicht, voor het ontploffen van Europa. Omdat iedereen om die vraag heen loopt. Ja. Want dat is natuurlijk eigenlijk de echte vraag.
Maar Italië helpt je het meest om te zorgen dat ze nog goedkoop kunnen blijven lenen.
Ja, en door net te doen of het allemaal wel meevalt. En dat lossen we weer op. Maar dat is natuurlijk wel een beetje doormodderen. Ik bedoel, die schuld is natuurlijk heel hoog. En daarom kan je ze geen lening geven. Dan moet je ze weer een gift geven. Anders wordt die schuld alleen maar hoger. Ja. Nou, iedereen die tegen een lening is en voor een gift, geeft dus eigenlijk toe dat de schuldpositie van Italië onhoudbaar is. En dan gaan we dus inderdaad allerlei goed bedoelde subsidies voor de Green Deal gaan we verkopen als investeringen in de Italiaanse economie. Ja, ik geloof er allemaal niet zo in. Maar ja, wat moet je nu anders? Dit is niet het politieke moment om Italië in een Grieks achterprogramma te douwen. Daar is het land te groot voor, dat accepteren ze nooit.
Je zegt wel even van, uiteindelijk moet je toch gewoon tot een compromis komen. Maar heb je niet het idee, je hoort nu steeds meer geluiden van de Nederlandse verkiezingen moeten ook als thema krijgen, de Europese beslissingen. Dat er steeds minder draagvlak eigenlijk in Nederland voor is. Weet je, omdat mensen denken van ja, er zal inderdaad wel weer een compromis uitkomen waar wij ook veel te veel water bij de wijn moeten doen.
Ja, nou ja, uit verkiezingsuitslagen en uit enquêtes blijkt dat meestal niet het geval te zijn. Het blijkt altijd het geval te zijn dat het draagvlak voor de Europese Unie hartstikke groot is. Tot nog toe, in ieder geval. En dan is het denk ik juist ook goed dat Nederland er gewoon kritisch in staat. Maar nog niet aan het eind van de rit overal tegen blijft, maar wel gewoon heel kritisch om gewoon te zorgen dat er gewoon wel zoveel mogelijk van het verstandige wat wij met z'n vieren dan bedenken in het uiteindelijke pakket komt. Ja. Maar aan het eind van de rit is het draagvlak in Nederland voor de Europese Unie behoorlijk groot. Zelfs ook voor de euro, dat is door de hele eurocrisis heen. Dat is echt echt wel opvallend. Maar dat is wel echt een vrij pragmatische Europese Unie. Dus dat is toch wel voorzichtig zijn met die grote principiële stappen die naar een verdere integratie gaan. Ja, daar is de gemiddelde Nederlander wat minder happig op. Maar Rutte weet ook, hij kan een behoorlijk wat steun rekenen in de Nederlandse bevolking voor samenwerking in Europa. Maar het gaat om de manier waarop. En wij doen het allemaal veel nuchterder. Hè? In mijn column vergeleek dat ook. Ja, weet je, als wij het in Nederland hebben over het stutten van de economie, hebben we het over de diepe zakken. We hebben het een beetje de operatie diepe zakken genoemd. Heel praktisch, pragmatisch. En onze steunpakket heet een NOW of de TOGS of de TVL. Ja, in Europa heet het steunprogramma Next Generation EU. Nee. Ja, weet je, dat voel je meteen al aan. Dat klinkt dan net even iets anders. En je weet nog, die tijd van Barroso was alles historical. Ja. En nu was het unprecedented. En grote ronkende woorden. Ja, dat past niet zo bij onze cultuur. En bij onze cultuur past ook gewoon pragmatisch doen. En ik denk dat een grote meerderheid ook zo tegen de Europese Unie aankijkt. Nou, dat is een prima samenwerkingsproject. Hartstikke goed. Als je shit is in een land, dan helpen we dat land. Ook een beetje in ons eigen belang. Mm-hmm. Maar wel een beetje binnen de perken houden. Ja. En als een ander er een potje van maakt, dan moet je dat ook kunnen zeggen. Omdat het nu natuurlijk een zorgcrisis, een medische crisis is, is het heel moeilijk om iemand te wijzen op zijn fouten. Want dan ben je meteen asociaal en onsolidair. Dat maakt het nu die spanning wat groter dan in de eurocrisis. En dan kon je toch gewoon tegen Grieken zeggen, jullie hebben er een zootje van gemaakt. Ja. En dat voelt nu onkies om dat tegen Italianen te zeggen. Terwijl het natuurlijk wel waar is. Ze hebben er gewoon een zootje van gemaakt. Niet van de coronacrisis, maar wel de uitgangspositie voor die crisis waar ze nu in zitten.
Ja. Hoewel ze zelf vinden dat ze behoorlijk schoon Schiphol hebben gemaakt met hun financiën.
Maar... Ja. Nee, goed. Ja, maar in het tempo waarin dat blijkbaar in dat land... Dan ga ik heel aardige dingen zeggen. Ja. Snap je? Bedoel, dat is allemaal weer heel relatief. Mm-hmm. Bedoel, het tempo waarin onze politieke constellatie verandert. Dus we hebben ook als een malle zitten bezuinigen, lasten verhogen. Of dat dan altijd even zo wijs was in het tempo. Mm-hmm. Bedoel, dat is ook een beetje zo. We hebben ons verlustigd in het op orde brengen van de overheidsfinanciën in het tempo. Dat je denkt, ja, dat... Af en toe misschien een beetje de Franse slag of de Italiaanse in dit geval. In Nederland zou misschien ook verstandiger zijn. Maar ja, dat is onze cultuur, zo doen we dat. En nu hebben we een fantastische startpositie om die klap op te vangen van deze heftige crisis.
Ja.
Ik laat je bijna gaan, maar, want ik weet dat je druk hebt. Want er speelt ook van alles op het pensioenvlak waar je ongetwijfeld weer voor gaat rondbellen. Maar daarom wil ik ook daar nog even kort een vraag over stellen. Omdat ik weet dat onze luisteraars er altijd erg in geïnteresseerd zijn. Hoe staat het ervoor? Vorige week dus Ture Elsinga. Toen leek het van nou, het gaat er bijna aankomen. Doe eens even je voorspelling.
Nou, toen zag het eruit dat vandaag vrijdag, wanneer we het nu opnemen, de laatste onderhandelingsronde zou zijn van de secondanten. Zeg maar. Ture Elsinga is vicevoorzitter van de FNV. Hij heeft inmiddels ongeveer alle kranten bediend met een interview. Omdat hij zijn achterban aan het voorbereiden is. Dus dat is ook al een signaal van... Hij klapt alvast uit de school, zodat zijn achterban weet wat eraan zit te komen. Maar ja, ik was toen al verbaasd over de grote kwesties die nog open liggen. Nou, inmiddels komen ze ook achter van... Oh ja, die kwesties zijn wel zo ingewikkeld en zo groot. We hebben toch nog iets meer tijd nodig. Mm-hmm. Maar ja, het zit wel in de finale fase. We zijn het met elkaar eens over het soort contract. Waarbij er gewoon veel meer onzekerheid zou zijn over de uitkomst van je pensioen. Maar er zijn nog wel wezenlijke vragen te stellen over alle inkomenseffecten, de compensatie daarvan. Als we overstappen van het ene systeem naar het andere, moeten we verplicht over of krijgen pensioenfondsen de keuze om wel of niet over te gaan? Gaat er nog gekort worden voordat we overstappen naar het nieuwe systeem? Allemaal echt wel hele heftige kwesties die ook weer zo technisch en principieel tegelijkertijd kunnen zijn. Ze zijn nog even zoet.
En de berekeningen zelf, hè? Want daar wordt naar gekeken door het CPB van hoe pakt het nou uit per persoon en zien we daar hele rare uitschieters.
Ja. Nee, ja. En het Centraal Planbureau had eerst een voorlopige berekening gegeven. Op basis daarvan zei de FNV met behoorlijk wat stelligheid, nou, wij zien eruit dat eigenlijk iedereen werkend en gepensioneerd daar als ze overstappen naar het nieuwe model op vooruit gaan. Ik heb inmiddels ook al een aantal mensen gesproken. Zeggen van, nou, dat vinden we nog wel een stevige claim. Ja, ik heb die cijfers niet gezien. Dus moet ik het echt toeschrijven aan de FNV. Dat zal onderdeel zijn van het spel. Gisteravond hebben alle onderhandelaars... of gistermiddag hebben alle onderhandelaars... een enorm pakket papier gekregen van de pensioenfederatie. Er zijn 12 pensioenfondsen. Die hebben ook gerekend. En die kijken niet macro, zoals het Centraal Planbureau dat doet. Maar die kijken echt veel meer micro. Per fonds. En wat betekent het voor verschillende soorten deelnemers? Nou, de mensen die ik sprak, die hadden dat allemaal nog niet kunnen lezen. Dat ook apart. En dan krijg je dus als voorbereiding voor de vergadering krijg je een pak van uitgedraaide Excel-sheets. Nou, je weet hoe groot een Excel-bestand kan zijn. Dat kan oeverloos en oneindig zijn. En dan moeten die mensen het allemaal tot zich nemen vlak voor zijn vergadering. Ik vind het ook wonderlijk hoe dan zulke wezenlijke zaken zo snel ineens doorheen moeten worden gejaagd.
Dat wordt ook wel bewust gedaan, toch?
Ja, maar ja, als je ziet, we hebben er al 12 jaar over gesproken. Een jaar geleden was er uiteindelijk dat akkoord. En dan ga je vlak voor de vergadering krijgen ineens een pak papier van hier tot Tokio. Mm-hmm. Maar goed, de eerste indrukken in die doorrekeningen was dat, nou, dat beeld is nog wel gemengd. Er is helemaal niet gezegd dat iedereen er allemaal per definitie op vooruit gaat. Dus, maar goed, ze willen voorkomen dat je daar weer tot het Sint-Jutmus over gaat steggelen. Mm-hmm. Dus daarom houden ze dat tempo erop. En Koolmees wil ook heel graag op zijn konto schrijven dat hij de minister is die een nieuw pensioensysteem in de cijfers heeft gezet.
Ja, het gaat niet voor hem betekenen dat hij zich dan kandidaat stelt voor de D66, volgens mij, als ik het goed heb.
Nee, ik geloof niet. Maar goed, ik zit er wel eens vaker naast mijn zulke voorspellingen, want soms komt het toch iets onverwachts. Maar volgens mij is deze man zo van de inhoud en van de techniek, vindt hij dat fantastisch. Dit is echt een typische minister van Sociale Zaken of van Financiën. Maar goed, ik zie hem niet als de grote roerganger daar. Ja.
Nou, misschien hoort hij het nu en denkt hij, heus wel, maar zullen zien. Dankjewel voor je tijd, Martin. Blijf ons mailen op podcast@dft.nl. Niet alleen over pensioenvragen, dat kan over van alles wat u van Martin wil weten. En we zijn te beluisteren op iTunes en op Spotify. En ook gewoon op www.dft.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.